Zullen we eens beginnen met gebed. Jullie zien de soevereiniteit van God, deel 4. Dan houdt het nog niet op. Maar dan stoppen we even met dit gedeelte. Ik heb inderdaad gemeend, zoals ik ook al eerder gezegd heb, wat ik nu behandel is eigenlijk het totaal waar de Bijbel spreekt over de soevereiniteit van God. Omdat het iets is waar we voor onszelf niet zo vaak in studeren. Omdat het ook voor ons moeilijk te bevatten is. En ook iets waar ons enorm ver uitrekt in ons denken. En daar komen allerlei vragen op. Ik ben ervan overtuigd dat er inderdaad wel eens vragen in gesprekken naar voren zijn gekomen. Mij zijn ze al ter oren gekomen. En dat ik inderdaad zei van rustig, geduld, die worden beantwoord. En sommige kunnen we niet beantwoorden. Want de soevereiniteit van God, dat heeft heel veel onverklaarbare facetten. Brengt dat met zich mee. Die alleen in Gods mind, om zo maar te zeggen, volledig begrepen kunnen worden. En zeker niet door ons als kleine, nietige mensen. Maar zullen we een moment bidden? Dan lezen we weer Efezeën hoofdstuk 1, vers 4 tot 6, om onze gedachten daarop te richten. En dan vandaag inderdaad de laatste preek. Volgende week hoop ik naar onze verantwoordelijkheid te gaan. Om maar eens een spanningsveld naar voren te brengen. Als God soeverein is, hoe kan God dan iedereen verantwoordelijk houden voor zijn beslissing en keus? Daarover volgende week. Vandaag de soevereiniteit van God. Zullen we eens bidden. Vader, onze gedachten zijn zoveel lager als uw gedachten. Ons denken is zoveel beperkter als dat van u. Alles wat u ons aan goede dingen geeft, Heer, komt uit uw vaderhand. Alles wat wij begrijpen uit uw woord is door u gegeven. En dan wil ik ook vragen, Heer, dat wij ons mogen, als het ware, verlustigen in uw soevereiniteit, Heer. Dat wij dit aspect van uw wezen, ook voor zover het mogelijk is, voor zover u het geeft, Heer, dat wij dat doorgronden en dat wij dit tot een fundament maken in ons leven. Niet iets wat wij van afstand gaan bekijken, Heer, maar dat het werkelijk toepassing mag hebben in ons, Heer. Ik dank u ook dat wij dat met elkaar mogen bestuderen. Ik dank u dat de gemeente ons ook voorttrekt, Heer. Heer, we kunnen inderdaad de waarschuwingen zo meenemen, maar mogen wij ook de dingen die gegeven worden in dankbaarheid aannemen en zeggen, dank u Heer dat u dit geeft. Heer, ik kan voor mezelf geen mooier moment in mijn leven bedenken, wat meer stabiliteit gegeven heeft dan dat ik bij uw genade, Heer, de soevereiniteit zag. Al was het maar het beperkte gedeelte, Heer. En dat een fundament in mijn leven werd, Heer. En dat ik daarop mocht gaan staan. Heer, het was een revolutionaire gedachte. Ik herinner mij de momenten nog, Heer, dat ik op dat moment nog koeienmelk, molk als het ware, Heer. En dat ik in mijn pauzes in Nieuw-Zeeland de boeken opende. Ik was alleen, Heer, ik had een uur pauze en dat ik daar aan het lezen was. En dat u mijn ogen opende, mijn onwetendheid vulde. De schelpen als het ware, de schellen van mijn ogen aftrok. En daar het licht van uw soevereiniteit in liet schijnen, Heer. Dat het mijn fundament en mijn geloof ruggengraat gaf. Dat mijn hoofd als het ware omhoog kwam. Dat het mij een robuustheid in het leven gaf, Heer. En een durf en een moed, Heer, die ik voordien niet gekend had. Heer, dan zien we hoe praktisch de theologie van u is. Dat als wij u kennen, Heer, dat hetgeen is wat ons sterkt. Wat ons ruggengraat geeft. Ik wil u daar zo voor danken, Heer. En mag dan ook uw werk vandaag weer hier in de gemeente. En verder ook later via de prediking, via het internet. Mensen die daar luisteren, wilt u hen zegenen, Heer. Naar de rijkdom van uw genade. Dat hun ogen mogen opengaan voor de soevereine Heer. Wij zullen u zien, Heer, als soevereine koning. Open voor zover u dat voor ons heeft, onze ogen. Voor zover wij dat kunnen bevatten, Heer. Maar ook voor zover wij het aan kunnen in ons geloofsleven, Heer, dat het ons niet onnodig op spanning zet, Heer, in ons geloofsleven. Maar dat u het doseert, Heer, voor een ieder de juiste hoeveelheid, de juiste wijze. Dat een ieder opgebouwd mag worden en niemand te neergeslagen mag worden, Heer. Dat is mijn gebed. Maak mij tot een nederige spreekbuis, Heer, want ook in deze dingen, Heer, kan zo makkelijk trots naar voren komen. En ik voel dat in mijn eigen hart, Heer. En Heer, als ik het voel, hoeveel te meer moet het niet een vuurhaard van ongerechtigheid zijn in uw ogen. Reinig mij, Heer. Maak mij tot een instrument bruikbaar voor u. En dat kan alleen als ik onder uw leiding sta, door uw geest. En mijzelf wegcijfer, Heer. En wat is dat moeilijk. Heer, ontroon mij, zoals we in het laatste lied zongen, Heer. Dat u op de troon mag zitten, Heer Jezus, ook van dit moment. Bij een ieder, vooral bij mij. Amen. Wel, zoals ik al zei, de soevereiniteit van God. Laten we Efeze hoofdstuk 1, vers 4 tot 6 lezen. En dit is Gods soevereiniteit in de uitverkiezing. Dat is maar een deelgebied van Gods soevereiniteit. Vandaag gaan we nog verder. Ik zal u vertellen, vandaag ga ik u uitrekken tot het uiterste. En daar bedoel ik mee, dat verder durf ik niet te gaan. Om God te omschrijven. Maar ik denk dat het verhelderend kan werken. En ik hoop dat het eenvoudig kan houden. Dan laten we het eerst lezen. Hij, dat is God de Vader, heeft ons immers in hem, in Christus uitverkoren, voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht, in liefde. Hij heeft ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot zover. Ik hoop ook dat de afgelopen weken, en ik hoop ook dat het voor de toekomstige tijd, misschien na deze preek nog misschien duidelijker en helder, dat de soevereiniteit in uw hart een goed gefundeerd monument, of ik zou misschien zeggen fundament mag worden. Want de soevereiniteit van God is een goed gefundeerde stad. Is voor een ieder die het aanneemt in geloof. Een rotsvaste burcht die boven alles uitstijgt. Als je goed gaat kijken naar de soevereiniteit van God en het goed gaat bekijken, dan is het een oase die ons constant bemoedigt in onze pelgrimsreis. En die reis is niet makkelijk, daar hoeven we niet lang over na te denken. De soevereiniteit van God is een frisse, koele bron in de oase voor onze ziel, is het niet? Het geeft diepe troost voor de bedroefde ziel. De soevereiniteit van God, en ik neem u zo mee in mijn inleiding om een stukje uw gedachte ook weer verder, je zou kunnen zeggen de horizon van de soevereiniteit verder open te zetten voor u. Dat de soevereiniteit van God het bewijs is dat alles in ons leven een doel heeft en een reden heeft. God heeft alles soeverein in uw en mijn leven geplaatst. Niets overkomt ons zomaar. Toeval bestaat niet. Iedereen, elke christen die zegt, wel dat is een eeuwige discussie of er soeverein is, of er kans bestaat of niet, toeval of niet, heeft de soevereiniteit van God absoluut niet begrepen. Niets in uw en mijn leven is doelloos. De soevereiniteit van God beschermt ons ook tegen totale verslagenheid als wij niet begrijpen waarom dingen ons overkomen. Het is voor ons en vooral ook voor mij de rustplaats van mijn onwetendheid. Als ik zie wat ik nu weet, dan weet ik eigenlijk nog niks van wie God is. Maar ik ben precies en u bent precies daar waar God u wil hebben. Dat is de rustplaats waar ik kan berusten. Mijn heiliging is nog niet zoals dat het zou moeten zijn. Ik ben nog niet de voorganger die ik nog zou moeten zijn. Ik ben nog niet het kind van de Heer die ik eigenlijk zou wensen te zijn. Ik ben niet de man die ik zou wensen dat ik ben, of die de Heer van mij vraagt dat ik ben. Ik ben niet de vader die ik zou moeten zijn. Niet eens in mijn eigen ogen, laat staan in Gods ogen. Ik ben niet eens de voorganger en de herder die ik zou moeten zijn. Ik ben niet eens een vriend van mijn medeoudsten zoals ik zou moeten zijn. Maar het geeft mij dan rust dat ik kan zeggen, ik ben waar ik ben, omdat de Heer dit bepaald heeft. Het is een herberg waar we kunnen schuilen vanwege onze onwetendheid, onze onkunde. En zelfs onze onhebbelijkheden. De soevereiniteit is voor mij het kussen waar ik 's avonds mijn hoofd in kan leggen, waar ik vredig kan inslapen. Het is de deken over mij heen die mij verwarmt, waar ik kan zeggen, dank u Heer, het is goed. Weet u dat het niet voor niets is dat wij de kinderen van de Allerhoogste genoemd worden? Zoek de tekst maar op, in Lucas staat die geloof ik. Kinderen van de Allerhoogste. En als je daarbij nadenkt, kinderen van de Allerhoogste, dan is er geen mooier beeld. En dan zie ik nog mijn kinderen op een hoog speeltoestel staan toen ze klein waren. Ze zien mij en ik kijk hun aan en zonder dat ze nadenken, zonder dat ik erop bedacht was, pontificaal laten ze zich vallen. Volledig vertrouwend op de soevereiniteit in hun ogen van hun vader. Pap die vangt mij wel op, woef. En soms moest het razendsnel, moest je zelfs je hoofd wegbukken. Geen seconde hadden zij er ook maar twijfel aan dat er iets mis kon gaan. Of als het ergens druk was. Of gevaarlijk. Zelfs onlangs nog, toen wij op andermans kinderen mochten passen en het werd wat drukker. Automatisch, bij ons was het de gewoonte dat ik mijn hand uitdeed. En een klein kind zit de hand voor zijn oog komen. En we doen het zonder na te denken. Toen, veilig in een vaderhand. Genoeg om rust te vinden, wat de situatie ook is. Ik heb papa's hand beet. Nu is het goed, nu is het veilig. Mij overkomt niets. Veilig, betrouwbaar. Weet u dat? Voor mij is de soevereiniteit van God, is inderdaad exact hetzelfde. Dat ik mijn hand in zijn vaderhand mag leggen. Daar ben ik veilig. Niet dat ik naar die hand sta kijken en zeg van hij is almachtig en ik weet het. Nee, het is dat ik het beet pak. Een vaderhand, zoals wij wel eens zingen, die nooit heeft misgetast. Die nooit iets heeft laten vallen. Die nooit een werk begon en het niet afmaakte. Wat God begon, maakt hij af. En daarmee is ook de soevereiniteit van God, zoals ik in het gebed ook zei, is de ruggengraat als het ware van mijn geloof geworden. Het is de bakermat van ons bestaan. Als hij de soevereiniteit uit mijn leven had, dan zal ik u zeggen, dan preek ik nooit meer. Dan zou ik niet weten wat ik kan vertellen. Ja, we hebben een geweldig God, maar of die het uitwerkelijk ook heerst, geen idee. Of die ook alles in uw en mijn leven leidt, geen idee. Hij heeft alle mogelijkheden, maar hij heeft niet de mogelijkheid om het toe te passen. Dat is mijn vraag, waar gaan we dan heen? Is God dan nog wel soeverein over de dood? Dan is mijn ruggengraat weg. Dan zak ik in. Dan is mijn geloof hol geworden. Dan is het een lege schel. Als het ware een lege schel geworden. Waar alleen nog maar mooi is aan de buitenkant. Maar leeg van binnen. Als je er tegenaan klopt, galmt het. En zolang je maar hard genoeg slaat, dan verbrijzelt die een keer. En hoe ouder we worden en hoe verder we naar de dood toe gaan, hoe harder er geklopt gaat worden op ons geloof. En hoe meer inhoud het moet hebben. En als de Heer niet soeverein is over de dood, wie dan wel? Waar kunnen we hem nog wel, waar heerst hij nog wel? Heerst er kans en toeval? Of heerst Satan? Of de demonen? Of erger nog, de mens? Zal ik u eerlijk zeggen, als de soevereiniteit van God wegvalt, dan is het de survival of the fittest, is het niet? Zal Satan sterker zijn uiteindelijk dan God? Zal de mens toch inderdaad op kunnen klimmen, zoals de mormonen zeggen, uiteindelijk God worden? Dan wordt het survival of the fittest. Dan zitten wij exact daar waar we niet willen zijn. Ik althans niet. Maar ik weet u ook niet. Denk eens na, en ik heb dat al eerder gezegd. Wat hebben wij aan een God die alles weet? Aan een God die alles alomtegenwoordig is. Aan een God die oneindig is. Die overal en altijd aanwezig is. Die almachtig is. Maar geen van deze eigenschappen tot het maximum kan gebruiken. Dan hebben wij niets. Dan hebben wij een God die alles is. Maar niks kan. Dan hebben wij een God die alles wil, maar nergens overheerst. Dan hebben wij feitelijk een schitterende Ferrari. Opgepoetst, 1000 pk achter in de kofferbak, of die daarin ligt. En er staat in de garage geparkeerd, doelloos, nutteloos. We kunnen alleen maar naar kijken. Een schitterende folder die allemaal zegt wat hij kan. En wat hij... Nee, wat die is. Zolang die in de Ferrari in de garage staat, doet hij niks. Maar weet u, dat is niet de God van de Bijbel. Kent u dat ene vers nog, Psalm 103, vers 19? De Heere heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap, zijn soevereiniteit heerst over alles. Als we het nog weten, er is geen groei in soevereiniteit mogelijk. Hij is het. Hij heerst. Hij is soeverein of hij is het niet. En er is geen vooruitgang mogelijk. Maar denk eens na hoe praktisch dit was. Of hoe praktisch dit is in uw en mijn leven. En als u denkt dat dit geen toepassing heeft, laat ik u helpen. Weet u dat de soevereiniteit van God het beste middel is tegen depressiviteit? Want alles heeft een doel. En dat doel kunnen wij niet eens zien. Geen idee. Maar het heeft een doel. Want mijn hemelse Vader en uw hemelse Vader, wij als kinderen van de Allerhoogste, heerst in uw en mijn leven. Tot in de detail. Het is het beste medicijn tegen depressiviteit. Het is het meest effectieve middel tegen angst en ongerustheid. En daar hebben we allemaal last van. Niemand uitgezonderd. Zij dat we het in verschillende gradaties hebben. Het is het machtigste wapen tegen stress. Ik heb mij goed voorbereid, ik ben op tijd vertrokken, maar er is een file en ik kom te laat voor mijn afspraak. En. Ik heb een soevereine Heer. Ik heb mijn taak gedaan en de rest laat ik aan de Heer over. Het is het meest machtige wapen tegen stress. Het is de beste remedie tegen de bezorgdheid over de toekomst. Mijn opa dacht al dat de wereld verging. En die stond aan mijn vader te vertellen van het gaat slecht met de wereld. Oh, waar gaat dat heen? Waarschijnlijk 100 jaar voor hem zei zijn opa dat ook al. Dat zegt mijn vader, waar gaat het heen met deze wereld? Wel, iemand die de soevereiniteit begrijpt, die zegt, wij weten waar het heen gaat. God heeft niet alles bepaald, of niet alles bekendgemaakt, laat ik het zo stellen. Hij heeft alles wel bepaald, maar niet alles bekendgemaakt. Het gaat de goede kant op. Want hij heeft de richting gezet en hij stuurt dit naar die koers. En hij is de eerste en de laatste. Het geeft hoop naar de toekomst. Weet u dat de soevereiniteit de enige ware hoop is bij intens verdriet? En de enige ware hoop bedoel ik niet mee dat God in zijn karakter niet compassievol kan zijn. Maar hij heeft ook de mogelijkheid om dat in ons te bewerken. Hij heeft ook alle mogelijkheden om in ons te werken en zijn compassie te tonen. Hij heeft ook alle mogelijkheden om ons door een moeilijke periode heen te dragen. Hij heeft alle mogelijkheden om ons van binnenuit te bemoedigen, te schragen. Waar je ook bent, wat er ook gebeurt bij een intens verdriet. En we hebben dat allemaal. De soevereiniteit van God is de beste therapie voor zwakken in het geloof. En waarom? Het geeft een bepaalde robuustheid in je geloof. Het geeft, en dan zal ik straks nog meer zeggen, het geeft fundament dat je, die breder is. Dat je niet gaat wankelen, een smalle basis. Oh, Jezus en alleen gepredikt. Dat is waar. Maar wie is Jezus? Alleen al als je de tekst van Openbaring leest. Ik heb de sleutel van David. Ik open en niemand zal sluiten. Ik sluit en niemand zal openen. Oh, maak dat het fundament van wie Jezus is. Het fundament wordt behoorlijk stevig. Ik zou bijna zeggen, de heipalen gaan goed ver de grond in van ons geloof. We staan niet meer op drijfzand. Je krijgt een krachtig geloof. Als ik naar de soevereiniteit van God bekijk, dan is het voor mij ook de beste bescherming tegen neerslachtigheid. Moedeloosheid. Als ik aan het eind van mijn kunnen ben, als de vermoeidheid mij overheerst, als ik mijn tekortkomingen zie, als ik gewoon moeite heb om mijzelf op te beuren van binnenuit, om tegen mijn ziel te zeggen, verheugt u mijn ziel in de Heer. Dan hoef ik maar één ding mij op te richten, dan zeg ik, de Heer is soeverein. Heer, u kunt in mij werken. Wilt u dat ook doen? Het is zo praktisch en intens praktisch, die soevereiniteit van God. Wij zijn ook niet het product van de maatschappij. Wij zijn niet het resultaat van onze opvoeding zoals we om ons heen horen. Wij zijn wie we zijn door de hand van onze soevereine Vader in de hemel, die ons ieder persoonlijk leidt en in ons werkt. Wij zijn wie God bepaalt. Mensen, dit is voor mij, is dit, en ik lees die, ik kan me nog zo herinneren dat ik het boek van Jerry Bridges, aan het lezen was. Vertrouwen op God. Kent u hem? Trust in God. Ik was hem in het Engels aan het lezen. Veel mooier dan Nederlands, moet ik eerlijk zeggen. Engels is dan helemaal een wat rijkere taal in omschrijving. Een beschrijving van de theologie en ik denk in het algemeen. Is de krachtige taal. Dat was niet de God die ik kende. Dat was niet de God zoals ik hem kende. Maar als je dat boek leest, hoofdstuk voor hoofdstuk, gaat Jerry Bridges heel praktisch over. En ik heb gewoon een aantal versen ook in één dienst meegenomen. Weet je wat dat nog? Dat is die 21 facetten van Gods soevereiniteit. Een deel heb ik geplukt en gestolen van Jerry Bridges. Ja, ik ben ook geen alwetend iemand. Alles wat ik geleerd heb, is allemaal plagiaat. Ja, als ik het niet zelf bedacht heb. Nee, als ik het niet van een ander gestolen heb, dan haal ik het uit de Bijbel. En dat is ook plagiaat. Want ik heb geen nieuwe gedachten. Maar ik weet nog goed dat ik op het moment in Nieuw-Zeeland het boek aan het lezen was, tijdens de maaltijd. Ik had altijd er één brood mee en een pot honing. Dat was alles wat ik at. Elke dag hetzelfde. Ik werkte daar 4 dagen en dan had ik een uur pauze en ik ben daar door het boek aan het gaan. Dat ik op een gegeven moment gewoon naar buiten liep. En dan kijk je omhoog in die intense blauwe lucht en dan denk je van, dat is mijn soevereine Heer. Zo wil ik hem kennen. En ik zal eerlijk zeggen, mijn leven was nooit meer hetzelfde. Mijn leven is nooit meer hetzelfde geweest na dat moment. Het gaf een enorm optimisme aan mij. En ik ben er ook van overtuigd dat het aan u kan geven. Het is brandstof voor mijn optimisme geweest en het is ook brandstof voor uw optimisme. Het is een reden voor opgewektheid. Het is energie om in actie te komen. Het is de wind in de zeilen van mijn ziel. Welke halve gek neemt zijn gezin mee naar Nieuw-Zeeland? Ik zou bijna zeggen tegen het grootste aangeplante bos van het zuidelijk halfrond, wonend. Het enige wat we zagen was bos, bos en bos. En elke dag 400 koeien. En dat je daar kan zitten en inderdaad tot de conclusie komt, maar mijn Heer is soeverein, die heeft me hier geplaatst voor een reden. Wel, als u mij gezegd had, als de Heer toegezegd had, ik heb hier gebracht om straks naar Amerika te gaan, dan was het van, nooit niet. Als ik dat aan mijn vrouw had voorgesteld, dan was ze direct teruggegaan naar Nederland. Of Denemarken. En de Heer bereidt ons voor. Alles had een reden. Het was de wind in mijn zeil voor het optimisme. Ja. Het wekt, de soevereiniteit van God wekt een onhoudbare vreugde op. Een explosieve kracht in ons geloofsleven. Het haalt onze ogen af van de omstandigheden. We zagen niet alleen maar bomen en bos en koeien. Het was van de Heer heeft een plan hiermee. En ik ben benieuwd. Er komt een verwachting. Je stapt 's morgens vroeg uit bed en je zegt eigenlijk van ik ben benieuwd wat er vandaag weer zal gebeuren. In plaats van, oh, als de telefoon maar niet gaat, als ik maar geen verkeerd bericht, wat zal er in de post zitten? Oh, zal het allemaal wel goed gaan? Zullen de kinderen wel wakker worden? Zal ze allemaal wel thuis komen? Zal het allemaal wel goed gaan op school? Alles gaat goed. Alles gaat goed. Want ik heb een soevereine Heer. Alles gaat goed. Mijn ogen gaan af van omstandigheden. Je krijgt een bepaalde robuustheid in geloof. Niet een arrogantie. Niet een hoogverhevenheid. Juist niet. Maar een bepaalde robuustheid. Tegenslagen, omstandigheden bepalen niet meer hoe je je voelt. En waar je staat. Je wordt bepaalde mate onwankelbaar. Je hebt van binnen een innerlijke rust gevonden, bovennatuurlijk, die door God gegeven wordt, dat je boven omstandigheden uitstapt. En zelfs dat je moed en lef hebt om dingen in geloof te doen die anderen tot waanzin zou drijven. Ho, dat zou ik nooit kunnen. Waarom niet? Het geeft daadkracht om grote beslissingen te nemen. Maar tegenovergestelde is ook waar. Als u niet in uw leven de soevereiniteit van God tot een fundament maakt. Wat is het dan? Dan zullen we ook nooit uit de pampers van ons geloof komen. Dan zul je heel snel het plafond van je geloof bereiken. Als de golven van dit leven en alle omstandigheden die op ons inbeuken, dan zullen we gaan wankelen. Dan ook nog eens een keer vanuit binnen, dat gevoel en die emoties die continu in turbulentie zijn, die nooit in rusten, die nooit als het ware door de wil onder de heerschappij van de soevereiniteit van God gebracht worden. Want dat is eigenlijk wat we doen met onze emoties. We leggen hun als het ware, we dwingen hun om onder de soevereine leiding van God, of onder de soevereiniteit van God te reageren. En niet buiten de soevereiniteit van God. Maar als de soevereiniteit van God geen fundament is, zul je nooit stabiel leven. Zo mogelijk. Ook voor een tijd en een seizoen, als alles rustig en goed gaat. Ja, zo, ik zou bijna zeggen, zo uit de periode dat de kinderen uit de luiers zijn. En tot hun tiende jaren dat ze erop uitgaan. Daar heb je zo'n kleine periode zo van, ach, die kinderen die kunnen zichzelf aankleden. Die kunnen zelf de tanden poetsen. Die gaan zelf naar bed. En ze zijn nog niet echt rebels. Ze zijn nog niet echt van, we gaan er eens flink eens even op uit. Er is zo'n periode dat je denkt, ach, totdat ze gaan. En dan zal ik u zeggen, dan kan er vroeg of laat totale verslagenheid in je geloof optreden. Dan zouden we de moed verliezen. En ik zal niet zeggen dat u uw geloof verliest. Hè? Maar wie de soevereiniteit niet tot fundament heeft, gaat uitgeput over de finishlijn. Iemand die de soevereiniteit van God niet tot fundament gemaakt heeft, ziet uit naar de finishlijn. Iemand die de soevereiniteit van God niet begrijpt, die zegt eigenlijk in zijn hart, ik wou dat ik nu bij de Heer was. En wat zeggen ze er eigenlijk mee? Want God is soeverein in de hemel, maar hij is niet soeverein op aarde. Ik hoef nog niet naar de hemel. Het is beter voor u dat ik hier ben. Dat zegt Paulus ook. Dat ik hier vanochtend sta, dan kan ik alleen maar zeggen, het is beter voor u dat ik hier ben. Het is beter voor Annemarie, het is beter voor mijn kinderen. Het is beter voor mijn baas, het is beter voor alles dat ik hier nog ben. U voelt het misschien niet zo. Kan ik me voorstellen. Maar dat is wat de Heer zegt. Het is beter. Het is ook beter voor mij dat u hier bent. Anders had ik niemand. Die mij aanspoort, die mij stuurt. Ja? De soevereiniteit van God, mensen, is zo ontzettend praktisch. Ik hoop dat u dat ziet. Theologie is niet iets voor een ivoren toren, voor mensen die doctoraten gestudeerd hebben, die dikke boeken geschreven hebben, die PhD's hebben, die professoren zijn. Nee, het is voor u en mij. Alle dagen, de rust van mijn ziel. De rust van mijn ziel. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koningschap heerst over alles. Daar is onze Heer. Dat is mijn Vader. Dat is mijn Verlosser. En vandaag wil ik u meenemen. Nog een stukje verder. Dit was de inleiding om het praktisch te maken. Dat dit niet theologie is over uw hoofd heen, maar in uw leven. Vandaag wil ik u verder nemen. Vorige week hebben we die ene kant die mooie, de andere kant die moeilijke uitspraak gehad. God is barmhartig aan wie hij wil en hij verhardt wie hij wil. Als u er niet was, luister en huiver op de internet. Ja, dat zijn moeilijke dogma's. Ik hoop dat ik het ook bewogen en compassievol gebracht heb. Maar als ik hier zou stoppen, en dat was ook mijn punt, toen ik vorige week stopte, toen had ik u gezegd, volgende week kom ik erop terug. Maar als ik daar zou stoppen, dat God aan de ene kant alleen maar verkiest, aan de andere kant ook verhardt en daar actief in is, heb ik ook gezegd. Ik wil zijn soevereiniteit, Gods soevereiniteit daar niet vandaan halen en Gods karakter beschermen. Dat kan God zelf wel. Als ik daar zou stoppen, dan zou ik een heel belangrijk aspect van God vergeten. Dan zou ik een heel, heel belangrijk aspect van God vergeten. En dat is Gods compassie en bewogenheid voor het verlorene. En daarom wil ik u vandaag meenemen naar iets waar u misschien nog nooit van gehoord heeft. En ik zou dat als volgt willen omschrijven. Gods wil kent meerdere facetten. Gods wil kent meerdere facetten. U mag meegaan naar Exodus hoofdstuk, is dat 8? Oh nee, Jesaja 46, sorry. Daar beginnen we. Exodus zit bij de volgende. Het volgende punt. En waarom? Ik zal u dit zeggen. God heeft geen behagen aan de dood van een ongelovige. God verlangt dat alle mensen behouden worden. En ik schuw er niet voor om die woorden te noemen, want dat is wat de Bijbel zegt. We hebben een soevereine God die kan doen wat hij wil om al zijn verlangens te vervullen. En toch zullen niet alle mensen behouden worden. We zeggen, hoe kan dat? God heeft er geen behagen aan. Hij kan doen wat hij wil. En toch lezen wij over Bijbelversen, God heeft er geen behagen aan dat een ongelovige sterft. Sterker nog, aan het Nieuwe Testament, dat zullen we zien. God verlangt dat alle mensen behouden worden. En dat is een spanningsveld die ik voor u neerleg. En ik wil u twee facetten van Gods wil laten zien in de Bijbel. Zodat het voor u duidelijker wordt hoe de Bijbel Gods wil omschrijft. En het eerste facet, hoe Gods wil omschreven wordt, is een omschrijving van Gods raadsbesluit. Jesaja 46, 9 tot 11. En we hebben ze al gelezen, maar ik lees ze nog een keer om die woorden heel duidelijk naar voren te krijgen. Denk aan hetgeen vroeger vanouds gebeurde. Ik immers ben God. Er is geen andere. Er is niemand aan mij gelijk. Ik, die van het begin de afloop verkondig. En vanouds, wat nog niet geschied is, die zegt, en hier hebben we het woord, mijn raadsbesluit. Besluit zal volbracht worden. Ik zal al mijn welbehagen doen. Die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land een man, de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen. Ik heb het ontworpen. En ik breng het ook tot uitvoering. Bijzondere woorden. Dit is een omschrijving, het eerste facet van Gods wil is een omschrijving van zijn raadsbesluit. Dat God voor de grondlegging van de wereld bepaald heeft. Wat zal gebeuren? Dat heeft hij ontworpen. En God ziet erop toe dat het ook zal uitgevoerd worden. Ik breng het ook tot uitvoering. Dat is de soevereiniteit waar we gesproken hebben. God brengt het tot uitvoering. Alles in uw en mijn leven ligt in dat ontwerp van Gods raadsbesluit. Elk detail. En de Heer noemt dan ook een vogel en een man. Ja? Alles is daarin vastgelegd. Psalm 33, vers 11. De raad des Heren houdt eeuwig stand. De raad des Heren houdt eeuwig stand. De raad. Handelingen. Ik ga even wat sneller overheen. Handelingen 2, 22 en 23. Een bekende tekst. Waar Petrus inderdaad bij zijn eerste toespraak die hele bekende woorden spreekt. Zegt, mannen van Israël. Hoort deze woorden. Jezus, de Nazareër, een man u van Gods wegen aangewezen, door krachten, wonderen en tekenen die God door hem in uw midden verricht heeft, zoals gij zelf weet, deze naar de bepaalde raad, de HSV zegt vastgestelde raad, en voorkennis van God. God had een vastgestelde raad, een bepaalde raad, vastgelegd voor de grondlegging van de wereld. Dat heet zijn raadsbesluit. Dat is zijn raad. In Efeze 1, hoofdstuk 11 komen we dat ook tegen. En ik neem dit eigenlijk mee als inleiding, zodat ik straks ook werkelijk momentum kan krijgen en door die teksten heen kan gaan en alleen maar kan refereren naar deze serie, zou ik bijna kunnen zeggen. Deze lange inleiding, Efeze 1 vers 11. Naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. En hier worden die raad en de wil heel duidelijk bij elkaar gezet. Er wordt gesproken over een voornemen. Dat is een heel belangrijk vers trouwens, hoofdstuk 1 vers 11 van Efeze. Naar het voornemen. En het voornemen is, als je dat in de woordenboek ook opzoekt, het is een woord waar wij zeggen, ja, dat is een voornemen van ons. Nee, het voornemen is, wat het beschreven wordt, dat woord betekent Gods doel. Het was Gods voornemen. God had een doel voor ogen. En in dat voornemen, wat zegt hij dan in vers 11? Die alle dingen werkt. God had het doel. En die werkt ook alles die richting uit, naar dat doel. En dat doel, of die raad, de raad van zijn wil, is het plan wat het totaal omvat. God had een doel, God werkt alles naar dat doel, en het totaal ligt in de plan, raad van zijn wil. Dat zijn twee woorden trouwens, overeenkomstig de raad van zijn wil. Ze zijn bijna synoniem. Dat is gewoon een gedetailleerd plan dat alles in staat om dat doel te bewerken of te bereiken. En dat alle kracht of alle energie, zoals hier omschreven wordt, werkt die richting ook uit. Efeze hoofdstuk 3 vers 11. Ik plaats hier even wat versen bij en dan gaan we nog naar 1 Romeinen 8. Naar het eeuwig voornemen dat hij in Christus Jezus onze Here heeft uitgevoerd. Het eeuwig voornemen. Voor de grondlegging van de wereld had God een plan gemaakt. En dit gaat specifiek over de verlossing. Het eeuwig voornemen van God. Dat hij in Christus onze Heer Jezus heeft uitgevoerd. Voornemen. Gods doel. Gods raad. Gods plan. Alles omvattend. Zijn wil. Dat wat gaat gebeuren. Zijn raadsbesluit. Zullen we nog één tekst lezen? Romeinen 8, 28. Een heel belangrijke tekst. En dan plaats ik het allemaal bij elkaar. Romeinen 8, 28. Dit is het eerste facet wat we nu bespreken van Gods wil. Zoals de Bijbel daarover spreekt. Het is een raadsbesluit, het staat vast, het kan niet geblokkeerd worden. Het kan niet gedwarsboomd worden, het staat als een huis. En dit zijn van die bemoedigende versen. Waar ik eigenlijk in de inleiding over sprak. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen. In het Engels staat daar purpose. Doel. Reden. Geroepen zijn. God had een duidelijk doel voor ogen. Toen hij alle mensen, alle uitverkoren mensen bepaalde. En al die uitverkoren mensen laat hij alles medewerken ten goede. Want dat zet mijn hoofd omhoog. Alles werkt mee ten goede. Wat een rust geeft dat. Dat verklaart alles voor heden, maar ook voor het toekomst, voor het heden, maar ook voor het verleden is in Gods hand. Dan lopen we niet met kronkels over het verleden nog. Hè? Zeggen, dat was goed. Dat was het beste. Ik zie daar geen goed in. Maar uiteindelijk is dat het beste voor mij, voor de Heer en voor zijn naam. Want zijn voornemen had dit bepaald. Alles is voor ons voordeel. Het is voor ons goed. Daarom kon ik ook in de inleiding zeggen, het is geweldig om die wil van God, die soevereiniteit, om die als fundament te hebben. En ook te zien dat God in zijn wil een raadsbesluit heeft gemaakt. In de heilige drie-eenheid, voor de grondlegging van de wereld. Alles vastgelegd in de raad van zijn wil. Een raadsbesluit. Weet u waar wij al snel aan denken? Wij denken al snel dat God deze wereld leidt vanuit zijn wezen. Ja? En wat bedoel ik daarmee? Dat God weet wat er gaat gebeuren. God is almachtig. Ja, en ik heb dat in de inleiding ook al een paar keer gezegd. Dat God als het ware, of in de kritische noten, tussentijds, dat wij de gedachte hebben dat God alles, alle mogelijkheden in zijn wezen heeft. Dan zal ik u heel eerlijk zeggen, deze wereld wordt niet geleid door Gods wezen in essentie. Dat was niet Gods doel. God leidt deze wereld op basis van zijn plan, zijn raadsbesluit. En dat is iets anders dan zijn wezen. Het vloeit eruit voort. Het vloeit eruit voort. Het is niet dat God een plan gemaakt heeft wat tegen zijn wezen ingaat. Maar er zijn facetten in zijn plan die gaan wel tegen zijn wezen in. Noem maar zonde. Daar komen we straks namelijk op. In zijn raadsbesluit heeft hij, en laten we maar de zonde de grootste zonde noemen, is de kruisiging van zijn zoon vastgelegd. Dat gaat volledig tegen Gods wezen in. Maar niet tegen zijn plan. Zie je het verschil? Deze wereld wordt geleid door Gods raadsbesluit. Ik bedoel dat God dat gebruikt als dat is wat bepaald is, daar gaat het heen. Niet vanuit zijn wezen, niet vanuit zijn karakter. En ik denk dat dat een goed onderscheid is om te maken. Dat wij kunnen inderdaad Gods raadsbesluit niet doorgronden. Misschien heb ik het proberen het praktisch te maken. Hè? Nee, laat ik daar straks misschien op terugkomen. Ik denk dat het wel wat makkelijker is. God heeft alles bepaald waar het heen gaat. Hij heeft de route bepaald waar het langs zal gaan. Hij heeft de weg bepaald. Hij heeft de verkeersborden bepaald. Hij heeft de obstakels bepaald. God regeert en heerst vanuit zijn eeuwig raadsbesluit. Ja, wij zouden bijna zeggen een werkinstructie. Ja, op menselijk niveau. Ik heb werkinstructies. Dit is de bumper, dit is het onderdeel wat van de lopende band afkomt. Dit is wat je daaraan moet doen. Ik bewerk dat niet vanuit mijn eigen raadsbesluit, of vanuit mijn eigen wezen. Dan denk ik van, nou weet je wat, ik wil daar de mooiste bumper van maken die er maar is. En ik begin al te spuiten en te kleuren, dat is helemaal niet mijn taak. Het opvolgen van een werkinstructie. En nu verlaag ik het wel op een heel laag niveau, hè. Dat is niet wat ik wil doen met Gods raadsbesluit, die hoog verheven waar de drie eenheid voor de grondlegging van de wereld het vastgelegd heeft. En dat is wat zal gebeuren. En ik hoop dat u hier ook een stap durft te zetten. Dat u niet alleen het wezen van God gaat bejubelen, maar Gods plan. Dat u durft te staan op de raadsbesluit van een soevereine Heer. En dat we niet inderdaad als er dingen gebeuren en zeggen van prijs de Heer, want hij is compassievol. En groot is de Heer, want hij is liefdevol. Nee, wij prijzen hem voor zijn geweldige, wijze plan die hij ten uitvoer brengt. Als ik 's ochtends opsta en inderdaad zeg van Heer, ik ben benieuwd wat er vandaag weer zal komen. En lang niet alles is fijn en goed en zal ik overjubelen. En niet alles is een afspiegeling van uw karakter. Want als eerste heb ik zonde in mijn leven. En ten tweede wordt mij ongerechtigheid aangedaan. En dan gaat er een grote storm over de Filipijnen. En dan zeg ik, maar Heer, uw wezen dan. Dan kan ik alleen. Tuurlijk is God compassievol. Maar dan sta ik daar en zeg, Heer, dit was het beste wat u in uw raadsbesluit heeft bepaald en vastgelegd. Dat dit uw naam uiteindelijk het meeste eer en glorie brengt. Daar moet ik op gaan staan. Want Gods raadsbesluit heeft als doel. Om wat? Om zijn naam tot in eeuwigheid op sublieme wijze te laten zien. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat God... Nee, daar kom ik ook straks op. Ja, ik moet niet te veel naar voren slepen. Maar dat eigenlijk Gods hoogste doel is om zijn raadsbesluit ten uitvoer te laten brengen. Want daarin wordt hij het meest verheerlijkt. En daarin kan ik John Piper volgen. Wat is alles wat John Piper in de laatste 40 jaar gezegd heeft? In één zin. moet ik zelf even de zin vinden. If you are most... Ah ja, goed, ik ken alleen de Engelse versie. If you are most satisfied in him, he is most glorified in you. Kun jij de Nederlandse versie geven? Luid en duidelijk. God wordt het meest verheerlijkt als wij de grootste vreugde vinden in hem. En waar Piper op hamert, en waar hij op hamert, is ja het wezen van God. Maar hij verlaat daarbij nooit het plan van God. Want waarin hebben wij de vreugde van God? Als wij in elke omstandigheden zitten en zeggen, dit is wat mijn hemelse Vader voor mij heeft bepaald. En alles werkt mee ten goede. En daar sta ik op. En dat is het beste. En oh, mijn emoties gaan soms als een jojo op en neer. En oh, mijn gedachten vluchten alle kanten op. En dan moet ik de teugels weer samenbinden en zeggen, als ik mij op dit moment het meest in mijn Heer verheug en zeg van dit is het meest wijze wat u heeft, dan is de Heer het meest verheerlijkt op dat moment in mij en door mij. En dat is alles wat Piper zegt. Voor de rest verkondigt hij niks nieuws. Maar het is het summum van alles. En zijn hele bediening is daarnaartoe gericht dat alles maar uitstrekt en verder strekt. Om God te doorgronden en daar onze rust te vinden in zijn plan, zijn eeuwig raadsbesluit. Gods raadsbesluit heeft als doel de hoogste en volmaakste expressie van wie God is. Als we daar onze voeten neerzetten, kan ik u zeggen, dan gaat er wat gebeuren in uw en mijn geloofsleven. Dan zult u nooit meer dezelfde zijn. Dat betekent niet dat wij daar makkelijk gaan staan en dat de vragen overblijven. Maar geloof is niet een geloof van antwoorden. Hè? Maar als u het eerst uitlegt en ik ga het proces, ga er eens doorheen denken, dan zeg ik, ja, dat zou kunnen. Nu durf ik er te staan. Is dat nog geloof? Als God zegt dat het beste is, zijn raadsbesluit, dan gaan we daar staan. En iedereen die daar met één been staat en één been niet, dat werkt niet. En wie er naar staat te kijken, dat werkt al helemaal niet. Ik zou bijna zeggen, dit is de wereld zien met nieuwe ogen. Ga de wereld voor je open. Omstandigheden worden in één keer anders. Het wordt niet meer gezien van, hoe is het? Wow, so far. Is alles goed? Nee, niet alles. Ja, dat is moeilijk, hè. Het is niet allemaal makkelijk hier. En dat mensen aan je vragen, hoe is het? Alles onder controle. Het is wel met mijn ziel. Ja, maar je moet zoveel dit en zoveel dat. Alles is onder controle. Dat heeft Allah niet, hè, maar onze God wel. Allah. Niet eens soeverein, die bestaat niet eens. Het is maar één God. Dat is de God van de Bijbel en die heerst. Die heeft een raadsbesluit en doet alles medewerken ten goede voor mij. En hij heeft een raadsbesluit waar zijn naam en glorie en eer tot in eeuwigheid te zien zal zijn. En denk eens met mij mee, als we daar zijn, dan heb ik nog tijd, wie weet. Denk eens mee, wat is het fascinerende als wij in de hemel zijn, dat wij weten dat er een hel is. Wij zullen weten dat wij mensen missen. Wij zullen bij wijze van spreken een begrip hebben van de veroordeelden. Maar er is een grotere vreugde. Omdat wij daarin de heerlijkheid van Christus en van de naam van God zien. En dat is ons alles overstijgende object. En dan is dat niet meer een verdriet wat daar gebeurd is. Dan stemt dat ons tot vreugde in verheerlijking van de Heer. Want dat is ons hoogste doel. Wij zullen Christus zien voor wat? Als het lam geslacht voor de grondlegging van de wereld. Dat betekent dat er een reden is om te weten wat er gedaan is. Ik hoop dat u mee bent. Dit is het eerste facet van Gods wil. Gods raadsbesluit. Niet zal dit kunnen dwarsbomen. Het doel is gezet. Het Gods voornemen zal uitkomen. Het is bepaald, het staat vast en er zal niks en niemand iets aan kunnen veranderen. Uw gebeden zijn daarin opgenomen. Hoe? Geen idee. Maar dat staat vast, welk gebed God beantwoordt en hoe en wanneer en waartoe en waarom en waarvoor. Het staat vast. Nu hoor ik u wel denken. Ja, ik had hier vandaag kunnen zijn, ik had hier niet kunnen zijn. Ik heb een bepaalde vrijheid. Dat is voor volgende week. Maar ik wil u meenemen aan een tweede facet van Gods wil. En nu mag u naar Exodus gaan. Een tweede facet van Gods wil die belangrijk is om te begrijpen. Want de Bijbel noemt dit ook Gods wil. En ik ben gewoon naar Exodus gegaan en ik haal een paar korte facetten aan in de Bijbel, waar de Bijbel laat zien dat Gods wil ook anders omschreven wordt. En ik wil ook erkennen dat we hier tegen de grenzen van ons begrip van God aankomen. En ik wil ook heel mild zijn. Ja, ik hoop niet dat ik uw emoties omverduw. Dat ik gevoelloos over wil komen. Verre van. Ik wil God ook helemaal niet koud en kil presenteren. Want het is een hemelse vader die het allerbeste met ons voor heeft. Maar hij heeft het allerbeste en het hoogste doel wel in zichzelf bepaald. En voor hemzelf. Maar hier zien we een tweede facet die we zeker niet mogen vergeten. Aan de ene kant zien we de onwrikbare raadsbesluit en voorbeelden genoeg. Maar we zien ook dat Gods wil wordt omschreven als iets wat hij wil, maar niet gebeurt. Hij wil iets, maar het gebeurt niet. Kijk maar eens hier in Exodus. En dit is heel eenvoudig, Exodus 8 vers 1. En de Heere zei dat tot Mozes, ga tot Farao en zegt tot hem, zo zegt de Heere, laat mijn volk gaan om mij te dienen. Vers 20. Dat is de opdracht aan Farao. Laat mijn volk gaan. 3 dagen moeten ze de woestijn in. Ik wil dat ze mij eren. Hoofdstuk 9 vers 1. Laat mijn volk gaan om mij te dienen. Dat was als het ware Gods wil bekendgemaakt aan Farao. Heel eenvoudig. Farao, dat is wat ik wil. Laat mijn volk gaan. Mozes sprak de woorden van God. Dan weten we het nog. Hoofdstuk 4 van Exodus vers 21. Ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan, staat daar. Aan de ene kant geeft God een opdracht aan Farao, laat mijn volk gaan. En God weet ook, dat is een opdracht die Farao naar zich neer zal leggen. Dat is mijn wil, die ik bepaald heb voor Farao. Aan de andere kant zegt God, dat zal niet gebeuren. Luister eens, God wil aan de ene kant dat Farao het volk laat gaan. En aan de andere kant zien we dat God op een andere manier wil dat hij het volk niet zal laten gaan. Aan de ene kant eist God gehoorzaamheid. Aan de andere kant verhardt die Farao's hart. En hierin kun je eigenlijk zien dat dit gedeelte van Gods wil, waar wij nu bij stilstaan, je zou kunnen zeggen dat Gods wil tweeledig is, of twee facetten kent. En daarom heb ik ook facetten gebruikt, want het is niet tweeledig, twee facetten. God, op de ene manier wil hij dat Farao zijn volk laat gaan, op een andere manier zegt God dat hij dat niet wil. Farao legt het naar zich neer, is ongehoorzaam. Ik leg het gewoon voor u neer, hè. Ik ga het probleem zo oplossen. Ik leg het spanningsveld neer. Want dit wordt omschreven als Gods wil. Of wat te denken van de kruisdood van Jezus Christus. We hoeven het ons maar in te beelden. Dat was tegen Gods wil in. Op één wijze. Daar kun je niet omheen. Markus 4, 14 vers 21. Gewoon heel eenvoudig. De Zoon des mensen gaat wel heen gelijk van hem geschreven staat. De raadsbesluit van God. Maar, zegt hij dan, doch wee de mens die de Zoon des mensen verraden, door wie de Zoon des mensen verraden wordt. Het was beter dat hij niet geboren was, doelend op Judas. Dat was verkeerd, dat ging tegen Gods wil in. Het Sanhedrin maakte een beslissing die tegen Gods wil inging. Om de Zoon van God te kruisigen. Pilatus veroordeelde God, of Jezus, tegen de wil van God in. En aan de andere kant lezen we Jesaja 53, vorige week nog gelezen, of die week daarvoor door Frans. Het behaagde God zijn zoon te verbrijzelen. We zien daar twee facetten van Gods wil. Een tweede facet zou ik bijna zeggen. Nou, we lezen ook in Handelingen 4:27, die hebben we al gelezen. Dat alles gebeurde aan de, door uw hand en dat uw raad, die van tevoren bepaald was, geschieden zou. Dat zegt Petrus. Over het raadsbesluit van God. Twee facetten. Of wat denken we bij de wederkomst van Jezus Christus? En ik hoef dat alleen maar te vertellen. De wederkomst als het gevecht van Armageddon is, de battle van Armageddon. Dat is inderdaad alle legers naar Jeruzalem optrekken, zou ik bijna zeggen. Is dat zonde? Ja, en waar gaan ze tegen strijden? Ze gaan strijden tegen het lam. Is dat zonde? Sure. Gaat het tegen Gods wil in? Absoluut. En God staat ertoe. En zegt dat moet gebeuren. Waarom zeg ik dit u? Omdat namelijk de toepassing van deze twee facetten Gods vastgezette wil en een facet van Gods wil wat omschreven wordt als zijnde van ik wil wel iets op één wijze, maar ik wil ook iets op een andere wijze, is exact wat we terugvinden in de verlossing. Is exact wat we terugvinden in de verlossing. Velen zijn er geroepen. Weinige uitverkoren, Matthäus 22 vers 14. Of de versen van vandaag, Efeze hoofdstuk 4 vers 1, Efeze hoofdstuk 1 vers 4 tot 6. Want wat staat daar? Daar staat heel duidelijk die exclusiviteit. Hij heeft ons in hem uitverkoren. Voor de grondlegging van de wereld, dat is bepaald. Dat is wat God gezegd heeft, dat wil ik. Omdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons ertoe voor bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. In het welbehagen naar het welbehagen van zijn wil. Dus aan de ene kant zien we dat God bepaald heeft wie er verlost wordt. Hij heeft verkozen voor de verlossingen. En wat ik u al gezegd heb, hij heeft anderen achtergelaten. Ga u eens mee naar 1 Timotheus 2 vers 4. In het begin heb ik u laten zien dat in het eerste facet Gods raadsbesluit staat vast. En Gods uitverkiezing zit in Gods raadsbesluit. Maar er is een ander facet van Gods wil die ook omschreven wordt dat God ook wil. 1 Timotheus 2 vers 3 en 4. En dit zijn versen die wij ter harte moeten nemen. En daarom leg ik het ook uit op deze wijze, omdat u de grotere plaatje dan gaat begrijpen. Dat denk ik tenminste. Wat staat er in 1 Timotheus 2 vers 3 en 4? Dit is goed en aangenaam voor onze God, voor God onze heiland die wil dat alle mensen behouden worden en tot de erkentenis van de waarheid komen. Nu kan ik hier in mijn exegese gaan spitten en gaan drillen en zeggen wel, alle mensen, zijn dat alle mensen zonder uitzondering of alle mensen zonder onderscheid? Kijk maar even naar vers 2, wat staat daar? Hooggeplaatsten of koningen en hooggeplaatsten. Zien we dat? Dus van alle soorten mensen, als ik het zo mag zeggen. Hè? God wil dat alle mensen, alle soorten mensen behouden worden. Wel, dat zou ik eerlijk zeggen, dat is een eerlijke en een rechtmatige exegese. Er zijn mensen, dierbare vrienden, die keus maken. En mogelijk, als ik die tekst een keer predik, dat ik die ook maak. Maar is daar alles mee gezegd? Is daar alles mee gezegd? Ik denk dat er meer is. Ga dus mee naar 2 Petrus, hoofdstuk 3, vers 9. Een soortgelijk vers. Maar u ziet dat ik hier ook inderdaad mijn exegese op los kan laten en een heel exclusief de zaak kan neerzetten. Dat het in deze versen altijd nog maar alleen over de uitverkoren spreekt. En dat zou terecht zijn van alle soorten mensen die God uitverkoren heeft. Dat moet ik dan inlezen of indenken. Ja? 2 Petrus 3 vers 9. God vertraagt niet. God is niet traag met zijn belofte. Al zijn er niet aan vertraging of talmen denken. Maar God is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering willen komen. Nou, pak ik mijn exegese, dan kan ik het zwaard van de exegese erbij halen en zeggen, kijk, God is langmoedig jegens u, de uitverkorenen, dat hij niet wil dat er uitverkorenen verloren gaan, maar dat alle uitverkorenen tot bekering komen. Maar dat kan terecht en dat is mogelijk zelfs een hele goede interpretatie. Maar is daar alles mee gezegd? Of is dit een omschrijving van Gods wil? Waar ik twee facetten in zie. En dat is waar ik heen leun, want ga maar eens mee naar Ezechiël. Hier ligt een nadruk op Gods wil, waar in mijn optiek hij iets graag ziet gebeuren. En waar God het ook omschrijft als van, dat is wat ik wil. Maar dat gaat niet gebeuren. Ik wil dat Farao het volk zal laten gaan, maar het zal niet gebeuren. Ik wil dat alle mensen, tot bekering komen. Maar dat is niet wat zal gebeuren. Maar er zit wel een heel belangrijk aspect in van wie God is en van zijn wezen. Want wat lezen we in Ezechiël 18, vers 23? En hier is het veel moeilijker om dit te beperken. Zou ik wel gevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Hier kunnen we niet meer zeggen over een uitverkoren of niet uitverkoren. Hier is het een algemeen statement die God neerzet. Hij zegt, zou ik daar wel behagen aan hebben? Wie gaat mij vertellen dat God in de hemel juicht als er een goddeloze verloren gaat? Dat is niet Gods welbehagen. Luidt het woord van de Heer. Maar waar heeft God veel meer? Maar veel eer hier aan dat hij zich bekeerde van zijn wegen en leven. Vers 32 van hoofdstuk 18. Hetzelfde. Want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet. Luidt het woord des Heeren. Daarom bekeert u en leeft. Hoofdstuk 33. Ga ik er ook nog mee heen. Dan breng ik het tot een conclusie. Zeg tot hen, zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere. En zo waar de Heere leeft, hij leeft voor eeuwig. Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze. Maar veel eer daarin dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. O, bekeert u van de boze wegen. Want waarom zou gij sterven aan huis Israëls? En dit is een oproep naar de rebellerende kant van Israël. En dit is een oprechte kant. Maar hier moeten wij duidelijk zien dat dit ligt in de kant van Gods wil die wederstaan kan worden. Wat niet vastgelegd wordt in zijn raadsbesluit. Maar waar God een expressie geeft van zijn compassie en van zijn liefde. En we weten, velen zijn geroepen en weinig uitverkoren. Maar God omschrijft ook nog een ander deel van zijn wil. Zeg maar, ik heb geen welbehagen in dat goddeloze verloren gaat. Trouwens, misschien een kleine aanvulling. Hier zijn mensen die pakken deze vers en die zegt, God wil dat iedereen absoluut in zijn raadsbesluit vastgelegd heeft dat God verlot zal worden of gaat worden. Dat kan ik niet terugvinden. Mensen hebben de soevereiniteit van God omvergehaald en zeggen, dat is Gods wil. Maar het is aan de mens gegeven om het uiteindelijk te bepalen of in de hemel komt of niet? Nee. God is soeverein en hij heeft bepaald wie in de hemel gekomen. Hij heeft bepaald wie uitverkoren is en wie niet. En hij heeft zijn genade niet gegeven aan de niet uitverkorenen. Maar God is geen koude, kille God. God geeft ook een duidelijke expressie vanuit zijn wil. Dat hij geen welbehagen heeft aan de dood van een ongelovige. Dat er geen gejuich in de hemel zal zijn als er, of in Gods hart, op een bepaalde wijze, als een zondaar veroordeeld wordt tot die eeuwige poel des vuurs. Wat we hier zien is Gods liefde voor alle mensen. Niet de verlossende liefde, maar wel een waarachtige liefde. Hetzelfde woord trouwens in Ezechiël, dat welbehagen, wordt ook gebruikt in 1 Samuel 2 vers 25, waar God zegt, waar die zonen van Elia, die gruwelijke daden doen, waar God zegt, en ik wil hun doden. Ik wil hun doden. ik heb welbehagen aan hun dood. En dan zie je ook dat het woordje welbehagen niet ligt in zijn vastgezette wil. Maar je zou kunnen zeggen in zijn verlangende wil. Maar zijn verlangende wil is niet Gods raadsbesluit. Gods verlangende wil vloeit voort uit zijn wezen. Uit zijn compassie. Uit zijn bewogenheid met de ongelovigen. En als wij dat raadsbesluit en de soevereiniteit van God prediken. Daar kan koud en kil overkomen. Hè? Mogen we dan nooit vergeten dat er bij God een compassie is voor de verloren ziel. En dat God hier zelf pleit. Pleit. Dat ze tot bekering zullen komen. Komt allen tot mij die belast en vermoeid zijn. Wat houdt dit in? Dat Gods liefde voor alle mensen oprecht is. En dat Gods uitnodiging ook een oprechte uitnodiging is. Niet een, wat zullen we zeggen, een hypothetische uitnodiging van, ah, ik moet een beetje de schone schijn ophouden, dat mijn karakter nog goed is en dat ik compassievol ben. Dat Gods uitnodiging aan de ongelovigen, die niet uitverkoren is, een oprechte uitnodiging is. Een eerlijke uitnodiging. En dan zullen we volgende week wat meer bestilstaan hoe dat in het hart van de mens gaat en hoe dat past in de verantwoordelijkheid van de mens. God wil op een bepaalde manier dat alle mensen gered worden. Maar hij heeft op een andere wijze bepaald dat ze niet allemaal gered zullen worden. Hebben wij daar moeite mee om te begrijpen? Denk eens aan deze illustratie. Dit zijn de twee facetten van Gods wil. Gods wil die staat, Gods eeuwig raad besluiten, Gods wil die wederstaan kan worden. Gods soevereine wil, je zou kunnen zeggen Gods bekendgemaakte wil. Wij kunnen zondigen, wij kunnen tegen Gods bekendgemaakte wil ingaan. En als we dan inderdaad dat punt, dat God compassie heeft met het verlorene, zouden we best eens kunnen begrijpen met illustratie. En daar sluit ik mee af. In de onafhankelijkheidsoorlog van Amerika, dat was George Washington, was toen nog generaal. Dat was de eerste president van Amerika, George Washington. Dat is een van die beelden die uitgehouden is in die grote rots, als ik het juist heb. Hij was toen nog generaal. En je mag aannemen dat er een enorme strijd was in de politiek. Want eerst hadden ze samen met de Engelsen de Fransen verdreven naar het noorden. En uiteindelijk alleen nog maar Quebec wat ze hadden. Het hedendaagse Quebec. Maar later, toen inderdaad Engeland zoveel macht over alle kolonies wou hebben en hun heerschappij daarop wou leggen, kwam er een interne strijd en zei Amerika, of tenminste de staten, die kolonies, die zeiden, maar dat wensen wij niet. Wij willen vrij. En wij willen tegen die Engelsen vechten. Je begrijpt dat er natuurlijk enorme belangen bij waren. En zo was er een majoor André, die had hoogverraad gepleegd. En hij was voor het tribunaal, voor het gerechtshof veroordeeld tot de doodstraf. Het enige was dat generaal George Washington dat doodvonnis moest ondertekenen. Er was een rechter, ik ben zijn naam even kwijt, die heeft dit geschreven en die zei, na al jaren met generaal George Washington hebben opgetrokken, er is geen moment dat ik mij kan herinneren, dat George Washington een grotere terughoudendheid gekend heeft dan het ondertekenen van de doodvonnis van majoor André. Aan de ene kant was de observatie, wilde hij het niet ondertekenen uit compassie. Was zijn compassie terecht? Ja. Was het oprecht? Ja. Aan de andere kant waren er ook facetten die meespeelden dat generaal George Washington op dat moment niet anders kon. Het vonnis was uitgesproken. Het was rechtvaardig. Hij had hoogverraad gepleegd. Ik moet als generaal de orde handhaven. Iedereen kijkt naar mij. En hij ondertekende het. En dit geeft ons een beetje een beeld. Hoe beperkt ook, dat wij als mensen ook wel eens in tweeën getrokken worden van, wij moeten iets doen wat we niet willen. Maar aan de andere kant willen wij het ook op een andere wijze. En dat gaat door. De handtekening werd gezet en de majoor werd ter dood veroordeeld. Was George Washington niet compassievol? Als daar een aanklager, of wat zullen we zeggen, familie van die majoor bijgehaald was en die inderdaad daar aan George Washington de vraag had gesteld. Was je ook compassievol? Was het ook oprecht?
Ja.
Waarom heb je dan niet verlost uit het lijden, gewoon niet ondertekend?
Omdat ik, dat was niet het enige wat ik wilde. Er waren ook andere facetten die ik inboog. En die wogen zwaarder in. Waardoor ik het wel ondertekend heb. En dit helpt ons om enigszins begrip te krijgen als we gaan naar de soevereine uitverkiezing van God. Waarom tekent God de doodvonnis van de ongelovigen? Is die dan niet compassievol? Ja, heel veel compassie. Dat is wat we gezien hebben. Maar er zijn andere facetten die God ingewogen heeft voor de heerlijkheid van zijn naam. Waarbij God op geen enkele wijze een vraag hoeven te stellen en in twijfel hoeven trekken. Want hij is volmaakt, hij is alwijs. Dat hij gezegd heeft, ze zullen niet verlost worden. En uiteindelijk zal ik ze naar de hel veroordelen. Maar wel met compassie. En niet koud en kil. Niet als een koude dogma. Niet als een koude theoloog. En ik denk dat wij daarin Gods voorbeeld moeten volgen. En we begrijpen dat als wij zo'n generaal zien. Wij hebben dat met onze kinderen. Je moet ze straffen, want je wilde het eigenlijk niet. Je wist dat het noodzakelijk was, maar het ging tegen een bepaald facet van ons in. En als we zo de uitverkiezing ingaan, dan durven wij ook de open uitnodiging te geven. O, komt alle. Houdt de Heer van alle mensen, ja. Hij houdt in het bijzonder van ons als zijn kinderen die verlost zijn. Maar hij houdt van alle mensen en hij wil op een bepaalde wijze ook dat iedereen zich bekeert. Daar heeft hij veel meer vreugde aan. En dat die balans in ons denken moet zijn. Hij verhardt wie hij wil. Hij geeft barmhartigheid aan wie hij wil. Maar hij is een wezen, een persoon met compassie. Ik hoop dat ik u enigszins heb geholpen om ook het groter geheel van Gods wil, van Gods soevereine wil, wat gaat gebeuren, wat vaststaat, zijn raadsbesluit. En je zou kunnen Gods verlangende wil naar voren hebben kunnen zetten. En dat het u mag helpen in die balans te houden. Om God God te laten zijn. Om de soevereiniteit, de ruggengraat van ons geloof te laten zijn. Maar Gods wezen en zijn karakter continu mee te nemen. Zijn compassie voor het verlorene. Als wij gisteravond een intens gesprek hadden in onze tijd samen als gezin. We openden de Bijbel en dat ging over de verlossing. En wat stond er? Paulus en Silas die hadden vele stokslagen, wat handelingen zijn, daar gaan onze kinderen doorheen. En ze zaten te zingen. Er kwam een hevige aardbeving, de kerken stonden op zijn fundamenten schudden. De wachter, die daar de wacht had, die pakt zijn zwaard en Paulus en Silas zeggen, niet doen, iedereen is hier nog. En in het late uur wordt hij verzorgd. Wat moet ik doen om behouden te worden? Ik geloof in Jezus Christus alleen. En u zal behouden worden. Hij en al de zijnen kwamen tot geloof en werden gedoopt. En dat onze zoon daarbij zei, ja, daar zaten kinderen bij. Ja, van baby's tot oude vandaag zou gekund hebben. Ik zei, wacht even. Dat zou kunnen, maar dat denk ik niet. En waarom? Omdat iemand die gelooft, moet een bepaalde kennis hebben van wat hij misdaan heeft. Wie Christus is. En wat hij moet doen. En ieder die gelooft, werd gedoopt. En toen kwamen wij, het was niet het punt dat verkeerd was, dat gaf een hele goede discussie. En dat kwam op het punt dat ik terug ging kijken naar de kerk waar wij uitkwamen. Kinderen worden daar gedoopt. En wat wordt er gezegd? Ze worden besprenkeld, laat ik het maar zo zeggen. Je bent in het verbond van Abraham opgenomen. En ze krijgen het evangelie nooit te horen. Ze krijgen nooit de uitnodiging om tot de Heer te komen. Er is nooit iemand die hun bij de hand neemt om naar de Heer Jezus te leiden. dat is geen kerk. Dat is een club. Wij hebben hier kinderen in ons midden. Geen van ons weet wie uitverkoren is. En zal ik u eerlijk zeggen, mij interesseert het geen lor, die hele uitverkiezing. Want dat is niet mijn opdracht. Ik leg mijn hoofd neer in de soevereiniteit van God. Dat heeft Hij bepaald. Maar wij moeten onze opdracht nemen. En dat wij die kleine kinderen, zoals hier onze Sam ligt, en dat hij van jongs af aan al meegenomen wordt. En dat wij die kleine zielen die zo openstaan voor de Heer. Die hebben geen vooroordelen over een God die niet bestaat. Maar dat we ze leiden naar de soevereine Heer en zeggen van, kijk, dit is de Heer Jezus. En die Heer Jezus is juist een kindervriend. Laten wij die tijd benutten. En dat we daar ook inderdaad bij stilstaan. En die kinderen hier niet zijn als kleine kinderen die de Heer moeten aannemen. En dat wij hun leiden naar de Heer Jezus. Dat wij op onze knieën bij hen gaan zitten. En dat we ze aanspreken en zeggen, neem de Heer Jezus aan. Geloof en plaats je vertrouwen op Hem. Zie je wat Hij gedaan heeft. En wat zegt een klein kind? Wortel krijgen. Het moet verdiepen. En het moet echt worden. En het moet getoetst worden. En als wij mensen om ons heen hebben die niet wederom geboren zijn, en we hebben ze allemaal in ons gezin of daarbuiten, heb compassie met ze. En de uitnodiging is oprecht. Komt allen tot mij, zegt de Heer Jezus. Laten we die uitnodiging uitstrekken. En laten we dat uitleven. Nooit vergeten. Het grote probleem met die theologie dat Gods raadsbesluit vaststaat, is dat we met onze armen over elkaar gaan zitten en God doet het allemaal wel. En het is zelfs zo ver gegaan dat er gezegd werd in de theologie, God haat alle ongelovigen. Wat? Dat is niet wat ik hier zie. Ik hoop dat u enigszins helder inzicht gekregen heeft. Gods raadsbesluit staat vast. En er is een facet van Gods wil die wederstaan kan worden, die niet door kan gaan, maar God uitspreekt als een verlangen van zijn hart, maar die uiteindelijk niet doorgaat, zoals bij Farao. Ze gaan niet, want ik heb een groter plan. Maar de uitnodiging naar Farao was oprecht. En de uitnodiging naar elke ongelovige is oprecht. Vader, ik wil u danken voor deze tijd. Wat een moeilijke theologie, wat een moeilijk punt in ons denken, Heer. En ik voel me zo beperkt, Heer, als ik dit uitgelegd heb, dan lijkt het alsof het in mijn studie iets helderder gekristalliseerd was dan dat ik hier heb kunnen verkondigen, maar werken doorheen, mag het tot opbouw zijn, mag uw wil geschieden. En dan mag ik ook mijn hoofd opheffen, Heer, als ik de preek gedaan heb. En dan kunnen we allemaal, Heer, gewoon zeggen, dit was het. Ik ben 100% verantwoordelijk voor alles wat misging. En uiteindelijk kan ik alleen maar zeggen, uw raadsbesluit ging door en gaat door. En dat maakt ons hoopvol, Heer. Voor deze week, naar volgende week, naar volgend jaar en tot in eeuwigheid. En als wij dan terug zullen kijken, Heer, als we bij u zijn, dan kan ik maar één ding zeggen. Wij zullen ons tot in eeuwigheid verwonderen over dat raadsbesluit. In Jezus' naam. Amen.